En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Handelingen 16, vers 16 tot en met 25.
En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfder uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Terwijlke zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in Handelingen 16, het laatst voorgelezen vers, vers 25. Daar luidt Gods woord in onze tekst: en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. Tot zover. Het is, geliefde gemeente, denk al een jaar of 20, 25 geleden, het was in mijn Sliedrechtse jaren nog, dat ik voor het eerst een boek las van de Engelse dominee Arthur Pink. Sommigen van u kennen hem, denk ik. Als u zijn naam hoort, denkt u misschien aan een hele moderne dominee, maar dat was hij niet. Een zuivere Bijbeluitlegger die op een heel frisse manier en toch ook heel zuiver de schriften verklaart. En het eerste boek wat ik van hem las, ik wil het ook maar aanbevelen bij de jonge mensen, dat was een boek over het leven van Elia. Het zal tweedehands nog wel in vertaling te krijgen zijn en nieuw in het Engels. Maar in dat boek beschrijft Pink, als Elia zo te neergeslagen is en onder die jeneverstruik ligt en vraagt: Heere, neem mij maar weg, want ik ben niet beter dan mijn vaderen, dat de Heere Elia slaap geeft. En dan wijst hij erop, zomaar een toepassing, dat het God is die in de nacht de slaap en de rust geeft. En als ik me niet vergis, stelt hij dan de vraag: hebt u er de Heere al eens voor gedankt? Nou, heb je het gedaan vanmorgen? Heb jij dat gedaan? Als de Heere je gaf dat je echt slapen mocht en uitrusten mocht. Want er zijn wel mensen, ouderen, misschien ook wel jongeren vanmorgen hier, die weten van het tegenovergestelde, van slapeloze nachten. En als dat zich dan laat gelden, als je de slaap niet vatten kan, als en misschien wel zoveel zorgen en zoveel gedachten door je heen gaan, wat zegt de Bijbel daarover? Dat er een God is die psalmen geeft voor de nacht, maar ook een God die psalmen kan geven in de nacht. En daar horen we van in de tekst van deze morgen. We willen met de hulp van de Heere stilstaan bij onze tekstwoorden en schrijven er als thema bij psalmen in de nacht. Drie gedachten. Allereerst letten we op de zangers. Wie zijn dat, kinderen? Dat zijn Paulus en Silas. Maar we willen er bijzonder op letten hoe ze er aan toe zijn. Ze zaten niet, zoals jullie vanmorgen, in een geriefelijke kerkbank. Ze stonden ook niet op een mooie kansel. En toch gaf de Heere dat ze mochten gaan zingen. De zangers. In de tweede plaats hun lofzang. Er staat dat ze gode lofzangen zongen. En als we goed lezen, staat er nog iets voor. Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen gode lofzangen. Op alle twee die dingen willen we even letten. En dan tenslotte hun hoorders. Het slot van de tekst. En de gevangenen hoorden naar hen. Dus psalmen in de nacht. Allereerst de zangers. In de tweede plaats hun lofzang. En tenslotte hun hoorders. Het teksthoofdstuk van deze morgen neemt ons mee naar het stadje Filippi. Gelegen in wat de Bijbel noemt Macedonië, noorden van Griekenland. Paulus en Silas zijn daar aangekomen tijdens hun tweede zendingsreis. De Heere heeft hen daar naartoe gedreven. Ze hadden zelf een heel andere route voor ogen, maar de Heilige Geest verhinderde hen het woord te spreken in Azië. En toen ze in de richting van Bithynië wilden reizen, liet ook dat de Heilige Geest hun niet toe. En uiteindelijk zijn ze geroepen vanuit dat gezicht in de nacht, wat de kinderen wel kennen, die Macedonische man die daar stond te wenken en die riep, kom over naar Macedonië en help ons, zijn ze in het noorden van Griekenland in Filippi aangekomen. Daar hebben Paulus en Silas gepreekt. Allereerst op een plaats buiten de stad, de plaats van het gebed, waar een aantal vermoedelijk Joodse vrouwen, maar ook zogenaamde godvrezende vrouwen samenkwamen om wellicht met elkaar te lezen uit het Oude Testament. En onder de prediking van Paulus heeft de Heere gewerkt in het hart van Lydia. Dat is een bekende geschiedenis voor ons allemaal. Het is altijd wel weer goed om het even aan te stippen. Dat Lydia daar kwam, een vrouw van wie we lezen dat ze de Heer vreesde. Dat betekent in het boek Handelingen dat het iemand was die belang had gekregen bij luisteren naar het woord van God. Die onder beslag gekomen was van het woord van de Heer, van de God van Israël. Die te midden van haar drukke bestaan, ze was purperverkoopster, toch de tijd nam om, wij zouden zeggen, naar de kerk te gaan. Die daar ook met interesse zat te luisteren en met belangstelling. Maar, als we de tekst goed lezen, toch nog met een gesloten hart. Dat kan dus. Ook vanmorgen in Sliedrecht, dat we hier zouden staan of zitten rondom het woord, maar met een gesloten hart, misschien heel veel interesse, heel veel betrokkenheid. En waarom zeg ik dat? Niet om de domper erop te zetten, maar omdat er een God is die harten wil openen en omdat we dat wel nodig hebben. Maar de Heere heeft het hart van Lydia geopend. Onder de prediking van het woord is er dat krachtige en tegelijkertijd zo verborgen werk van de Heilige Geest in het hart van Lydia geweest, waardoor haar hart open kwam te liggen voor de prediking van wet en evangelie. Voor de prediking van Paulus. Ze mocht acht geven, ze mocht ook buigen voor wat door Paulus gesproken werd. Vervolgens, en dat behoort wel tot de achtergrond van onze tekst, dus daar moeten we echt wat uitvoeriger bij stilstaan. Vervolgens is Paulus nog heel wat keren naar die plaats van het gebed gegaan. En we hebben dat vanmorgen gelezen, begin van de schriftlezing, het geschiedde als we tot het gebed heen gingen, dat kinderen, Paulus en Silas en Lydia, ze zijn op weg, wij zouden zeggen, naar de kerk. dat ze achterna gelopen worden door een zekere dienstmaagd, een slavin. En die slavin die stond in de stad Filippi wel bekend, want ze had een waarzeggende geest. Ze kon de toekomst voorspellen. De mensen geloofden daarin. Ze was bezeten door de duivel, de vorst der duisternis. En de mensen gaven graag geld om voor zichzelf de toekomst te laten voorspellen, om te weten wat er in de toekomst zou gebeuren. Dat geld dat ging niet naar dat meisje zelf toe, maar dat ging naar haar heren, naar eigenaren. En dat meisje loopt achter Paulus en Silas aan en ze roept, hoe staat het er in de Bijbel, vers 17, ze roept, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En, staat er in vers 18, dit deed ze vele dagen lang. We zouden zeggen, dat is mooi. Dat meisje onderstreept nog eens waar Paulus en Silas voor gekomen zijn, want die kwamen toch om de weg der zaligheid te verkondigen. En ze zijn toch inderdaad dienstknechten van de Allerhoogste God, maar belangrijk om die woorden even te beluisteren met de oren van iemand die in die tijd in Filippi woonde. Zo iemand geloofde, ja over de bank genomen, in meerdere goden. En één van die goden, zo geloofden de Romeinen en de Grieken in Filippi, één van die goden was de Allerhoogste God. Voor de Romeinen was dat Jupiter, voor de Grieken Zeus en noemt u maar op. Dus de mensen in Filippi die hebben uit de woorden van dit meisje kunnen horen, dit zijn dienaren van één van de goden. De Allerhoogste God weliswaar, maar één van de goden hebben ze gedacht, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Er zijn ook oude handschriften die zelfs aangeven een weg der zaligheid. Dan wordt datgene wat dit meisje hier geroepen heeft nog een stuk bedenkelijker. En in ieder geval, het was een meisje dat bekend stond als een waarzeggend meisje. Iemand die door de duivel bezeten was. En daarom lezen we dat Paulus er ontevreden over werd. Zo staat er in vers 18. Letterlijk staat er een woord dat aangeeft dat hij er gebukt onder ging. Dan komt het moment dat de apostel zich omdraait, dat hij dat meisje aankijkt. Nee, dat hij zich richt, hoe staat het er, tot de geest, tot die waarzeggende geest. En dat hij zegt, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat ge van haar uitgaat. En hij ging uit tezelfde uren. Wonder van de Heer Jezus Christus, dat is al het tweede wonder, of het derde moet ik eigenlijk zeggen, in Filippi. Het eerste wonder dat is, dat, nou wat denkt u? Nog voordat Lydia tot bekering kwam en tot geloof kwam, voordat haar hart geopend werd. Het eerste wonder dat was dat God zijn woord bracht in een stad die naar hem niet had gevraagd. Net zo goed als dat het een wonder is dat wij hier vanmorgen nog mogen staan en zitten en luisteren. En dat de Heere nog wil komen met zijn woord naar mensen in wier hart het van nature leeft en misschien wel tot op dit moment nog leeft in jouw hart. Wijk van mij, Heere, blijf maar uit mijn buurt, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En toch komt God deze morgen naar uw oude, verzondigde leven, naar jouw jonge leven. En hij klopt met zijn woord op de deur van je hart. Dat is een wonder op zich. Tweede wonder was dan natuurlijk de bekering van Lydia, want wij hebben aan het woord niet genoeg. Het moest wel genoeg zijn, maar we hebben nodig dat dat woord echt in ons hart gebracht wordt. Maar derde wonder, ja dat hebben we dan hier voor ons. Het wonder van genade dat dit meisje, zo in de banden, een slavin, als ik het zo zeggen mag, in dubbel opzicht. Niet alleen een slavin die eigendom was van haar meesters, maar ook een slavin gebonden in de banden van de vorst der duisternis. Dat dit meisje door de Heere in vrijheid wordt gesteld. Met één woord breekt de Heere de banden. Dat kan nog. Want misschien zit er wel een meisje vanmorgen in de kerk. Of een jongen die zegt, een waarzeggende geest niet. Maar u moest dus weten van alle banden die er zijn in mijn leven. Ik zit zo vast. Vast aan de zonde. Vast aan de machten van de vorst der duisternis. Verslavende machten misschien wel. Er is een God die met één woord de banden waarmee je vastzit kan laten breken. Laat dat moed mogen geven aan vaders en moeders vanmorgen in de kerk die misschien zo inzitten over hun kind. Opa's en oma's over hun kleinkind. De God van Filippi die leeft nog. Maar als dat gebeurd is, als dit meisje van die waarzeggende geest bevrijd is, ja, dan zijn er natuurlijk enkelen die hebben groot verlies geleden. En dat zijn de eigenaren, de heren van dit meisje, van deze slavin. Die zien hun inkomsten verdampen. En wat doen ze? Vers 19 zegt, als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas, trokken hen naar de markt voor de oversten. We moeten even optellen, kinderen, wat er met Paulus en Silas gebeurt. Ik hoop daar straks nog wel even op terug te komen, maar 5 dingen. Moet je straks nog maar eens over verder praten en kijken of je het nog weet na de dienst. Het eerste wat ze doen als ze Paulus en Silas hebben meegenomen naar de markt, het centrale plein van de stad, het forum. Het eerste wat ze doen is ze gaan Paulus en Silas vals beschuldigen. Ze zeggen, vers 20, deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. Daar bedoelen ze mee te zeggen, ze brengen de stad in opstand. Daar waren de Romeinse overheden altijd buitengewoon beducht voor, bijzonder bevreesd voor. Opstand, onvrede, onrust in de stad, dat moest er niet zijn. En de beschuldiging is nu, deze mannen beroeren de stad. Daar ze Joden zijn, daar hoort u, moeten we ook even opletten gemeente, daar hoort u een oude vorm van antisemitisme. Daar ze Joden zijn. Iets van de oude haat tegen het oude bondsvolk die we tot op de dag van vandaag op allerlei plaatsen in deze wereld weer zien opkomen. Of eigenlijk nog steeds zien blijven. En ze zeggen ook nog en ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen nog te doen. Alzo wij Romeinen zijn. Met andere woorden, ze brengen een volstrekt verkeerd levenspatroon onder de aandacht. Ze verkondigen een levenswijze die verkeerd is. Die wij helemaal niet mogen overnemen. Wel, dat is het eerste. Vals beschuldigd. Ja, en wat gebeurt er dan? Vers 22, de schare stond gezamenlijk tegen hen op en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende. Het tweede is, de kleren worden Paulus en Silas van hun lijf gescheurd. En dan het derde, ze worden gegijzeld. Dat betekent hier naar alle waarschijnlijkheid dat ze met roeden, met houten stokken geslagen worden. Maar denk er niet licht over, ze krijgen zware slagen totdat hun rug tot bloedens toe verwond is, kapot geslagen is. En dan het vierde, vers 23, als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk zou bewaren. Dus ze worden in de gevangenis gezet. Ze raken hun vrijheid kwijt. Eerst vals beschuldigd, dan van hun kleren ontdaan, dan gegeeseld, dan in de gevangenis geworpen. En daar doet de stokbewaarder met Paulus en Silas nog iets buitengewoon pijnlijks. Want er staat in vers 24, de welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. Wat was dat precies, kinderen, een stok? Je moet maar denken aan zoiets wat je misschien wel eens op een plaatje of ook wel in het echt gezien hebt, wat vroeger in de middeleeuwen bijvoorbeeld gebruikt werd als iemand aan de schandpaal genageld werd. Zo'n houten gevaarte waarvan het bovenste stuk scharniert op het onderste stuk en dat kun je dan open doen. Er zitten twee of drie gaten in, twee kleine gaten, daar moesten je armen door en nog een gat, daar moest je hoofd door en dan ging dat hout zo weer dicht boven je hoofd en boven je armen en dan zat je helemaal vast. Kon je geen kant op. Dat werd in de middeleeuwen gebruikt om iemand aan de schandpaal te nagelen. Maar zoiets hadden de Romeinen voor de voeten en voor de benen van gevangenen. Dat waren dus twee van die houten stukken op elkaar scharnierend. Die gaten erin, de benen werden daardoor heen gedaan. In een uiterst pijnlijke houding. En dan werd die stok, dat houten blok, dicht gedaan. En dan zat een gevangene daar, die kon geen kant meer op. En die kreeg binnen de kortste tijd vreselijke, folterende pijn. In het Grieks van het Bijbelboek Handelingen staat er voor stok een woord wat Lucas, de schrijver van Handelingen, verder alleen maar gebruikt voor het kruis van Christus. Hun voeten werden besloten in het hout. Hetzelfde woord als het kruis van Christus. Wel, zo hebben we een klein beetje de achtergrond van de tekst voor ons. En we zien daar kinderen in gedachten, Paulus en Silas zitten. Het zal wel ergens eindmiddag of misschien midden op de dag geweest zijn dat ze in de gevangenis werden geworpen. Het was nog druk op het forum. Op de markt, en dan zitten ze daar, die benen in die ontzettend pijnlijke houding, hun rug open gegeeseld, opengeslagen, alles om hen heen donker, want ze zijn in de binnenste kerker geworpen, dat was waarschijnlijk een onderaards hol. En dan is het gemeente, zo stellen we ons voor, als we de tekst lezen, eerst een aantal uren helemaal stil geweest. Misschien dat Paulus en Silas wel hebben gekreund van de pijn. Hebben gezucht. Want er staat, kijkt u maar mee naar het begin van de tekst. Er staat aan het begin van onze tekst. En omtrent de middernacht. Dat is niet het tijdstip geweest waarop Paulus en Silas in de gevangenis werden geworpen. Dat is uren later geweest. Omtrent de middernacht. Dus Paulus en Silas zijn daar geweest met hun pijn in de gevangenis. In die duistere omgeving. Toen alles leek dood te lopen, de weg van het woord die ze gingen. De Heer had ze naar Filippus toegestuurd. Ze hadden de hand van de Heer ingezien. Maar ze komen daar dus in die gevangenis terecht en het woord lijkt helemaal vast te lopen en zij zelf lijken vast te lopen. En wat is er nog voor toekomst? Wat is er voor verwachting? En dan die vreselijke pijn die door hen heen gaat. Dat zijn de omstandigheden, dat was onze eerste gedachte, de zangers. Ja, en dan? Dan staat er in onze tekst, we moeten het goed lezen, omtrent de middernacht, de uren zijn voorbij gegaan, maar dan als het zo midden in de nacht is, een uur of 12, misschien iets eerder of later, baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. Dus midden in de nacht, als alles ook in het rijk van de natuur helemaal donker en duister is, als er misschien al wel uren verstreken zijn, dan gaan Paulus en Silas bidden. Dan stijgt er vanuit die gevangenis een gebed omhoog naar de hemel. Dan hebben Paulus en Silas gebeden, waarom denkt u? Nou, u preekt in gedachten natuurlijk mee en jullie jonge mensen ook. Waarom zouden Paulus en Silas gebeden hebben? Ja, ik denk allereerst, Heere, wil u de pijn verlichten, want de pijn moet maar door je lichaam heen schieten. Heere, wil u geven dat ik het dragen kan, dat Silas het dragen kan. Wil u geven dat we er weer uit mogen komen? Wil u ervoor zorgen, Heere, dat het woord hier niet vastloopt en de prediking van het woord, maar dat het zijn voortgang mag hebben? Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. Ze zullen gebeden hebben vanuit de nood. En ze zullen hun omstandigheden voor de Heer hebben neergelegd. Zo staat het toch in het woord. Stort voor mij uit uw ganse hart. Dat mag nog, hè. Als je in de gevangenis zit, voor je eigen waarneming, als misschien de pijn wel door u heen gaat en u daarom niet slapen kan, als er zoveel zorgen zijn, 1000 zorgen, 1000 noden, kwellen mijn angstvallig hart. Om je hart voor de Heere uit te storten en alles bekend te maken. Ook vraagt er iemand misschien wel, ook als ik door eigen schuld in die omstandigheden terechtgekomen ben. Paulus en Silas zaten daar toch, omdat ze in de dienst van de Heer, in de dienst van het woord, gevangen waren geraakt. En dat is bij mij zo'n andere aanleiding voor mijn nood en mijn moeite, zegt iemand misschien wel. Ja, dan ook. Stort voor hem uit, uw ganse hart. Paulus en Silas hebben gebeden voor hun eigen noden, voor de voortgang van het koninkrijk. Ik denk ook zeker wel voor Lydia en voor de gemeente in Filippi die ontstaan was. Dagelijks, zegt Paulus ergens, dagelijks overvalt mij de zorg voor al de gemeente. Paulus droeg die gemeente, droeg de plaatsen waar hij het woord had gepredikt en waar dat woord kracht had gedaan op zijn hart. En hij heeft het natuurlijk gevraagd, Heere, hoe moet dat toch? Als het woord hier vastloopt en de prediking, hoe moet het dan toch met Lydia? In wier huizen we zijn om haar nog verder onderwijs te geven? Hoe moet het met uw werk in Filippi, u hebt ons wel niet nodig, maar toch, Heere, zullen de mensen niet moedeloos worden in de stad Filippi als ze zien dat dit is wat er gebeurt met de dienaren van het woord. Paulus en Silas zullen, zeg ik te veel gemeente, als ik denk dat ze ook wel gebeden zullen hebben voor hun medegevangenen. Voor die mensen die daar zaten, bij de ruïne, bij de puinhoop van hun eigen leven. Velen ook bij de puinhoop van hun eigen schuld. Misschien helemaal geen uitzicht meer, mogelijk ter dood veroordeeld. Maar wil u deze gevangenen tot bekering brengen? Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. Dan hebben we eigenlijk ook een eerste antwoord, en ik hoop straks nog een tweede antwoord te geven, maar dan hebben we eigenlijk ook een eerste antwoord, gemeente, op de vraag, hoe konden Paulus en Silas in zo'n grote nood, in zulke moeilijke omstandigheden, terwijl de pijnscheuten door hun lichaam gingen, hoe konden ze toch Gode lofzangen zingen? Ja, er staat iets voor. Ze baden omtrent de middernacht. En God heeft betoond dat hij een hoorder is van het gebed. Want de Heere is gekomen in die duistere kerker. Met zijn nabijheid. Met zijn aanwezigheid. Met zijn troost. Met zijn genade. En toen heeft de Heer het gegeven. Zo kunnen we ons voorstellen dat Paulus en Silas boven de omstandigheden werden uitgedeeld. Dat ze mochten gaan zingen. dat wat die psalmdichter zegt echt hun belijdenis werd. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen tot de God mijns levens heffen. Of een andere psalm. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Er is een God die mensen hoort, die het bidden van een gevangene hoort en die wil komen dwars door alle onmogelijkheden heen. Terwijl de situatie zo moedbenemend kan zijn, terwijl de omstandigheden zo ontmoedigend zijn, maar er is een God die in Filippi kwam en die Paulus en Silas een loflied op de lippen legde en toen mochten ze gaan zingen, net zoals dat de Heere dat vandaag soms ook nog kan geven. En ik heb het hier zelf al eens gehoord in de consistorie, jaren geleden. Jonge man, ernstig ziek, kon niet meer beter worden. Hij lag in het grote ziekenhuis in Rotterdam. Zijn vader en moeder gingen, ik meen dat het op de avond was of in de nacht misschien wel naar hem toe. Ze kwamen daar uit de lift en in de verte hoorden ze het gezang. Psalmen in de nacht, ik zal zijn lof zelfs in de nacht, soms heel hoorbaar. Maar soms ook stil. Dat mag ook. En als er deze morgen iemand is die zegt, maar ik kan helemaal geen lofzangen zingen. Ja, zou u dan niet eens beginnen met bidden? Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. En er staan in het woord ook zoveel psalmen die het karakter hebben van een gebed. We zijn ermee begonnen, psalm 142. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt werd door ellende. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend? Daar mag je ook je gebed van maken. Heere, wil u mijn pad, mijn weg kennen? Want ik zie geen hulp en geen uitkomst. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem van uw naam die heerlijk is. Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. We mogen het gemeente ook wel zo zeggen. Paulus en Silas hebben door genade op zo'n totaal onverwachte plaats weer iets mogen doen. Iets mogen beoefenen van dat grote doel waarmee de Heere de mens geschapen heeft. Want de Heere heeft de mens geschapen om tot zijn eer te leven. Tot zijn eer te zingen. En wat is er nu gebeurd in het paradijs? Dat weten de kinderen natuurlijk wel. Adam en Eva hebben gezondigd. Wij in Adam. Maar een van de erge dingen van de zonde is dat het God in zijn eer heeft aangetast. Dat het God van zijn eer berooft. Een van de meest aangrijpende gevolgen van de zondeval is dat, zoals professor Wisse het zegt, ergens in een van zijn artikelen die vroeger verscheen in de Wekker, nu uitgegeven in dat boekje Uit de Verbondschat. Prachtig boekje om te lezen, Uit de Verbondschat van professor Wisse. Maar Wisse zegt, de lofzang is verstomd. De natuur viel stil in het paradijs, zegt Wisse beeldend. God vond de mens niet meer staande bij het altaar van de lof van de Heere. Zonde, dat betekent de lofzang is tot zwijgen gekomen. Dat is de grote nood in ons leven. Is het al eens onze nood geworden? Hebben we er al eens iets van gezien? ervan beleefd en is ons hart eronder verbroken geworden dat wij de lofzang niet meer zingen. En gemeente, dat zeg ik en ik ga in gedachten naast u staan, maar we begrijpen elkaar wel. Dat maken we natuurlijk niet goed met even een psalm zingen, al klinkt het nog zo mooi. Dat maken we niet goed met even een lofzang zingen. Daarvoor moest Christus naar deze wereld komen. Afdalen in het lijden en in het sterven. En wat staat er van de Heer Jezus Christus geschreven? Als hij daar staat op de drempel van zijn diepste en van zijn laatste lijden. Kort voordat hij naar Gethsemane gaat. En de lofzang gezongen hebbende, gingen zij uit. Christus heeft de lofzang volkomen en volmaakt gezongen, terwijl hij wist dat het lijden en het sterven aanstaande was. Terwijl het maar een uur verder was en hij zou blikken in de beker van de gramschap en van de toorn van God om die beker uiteindelijk helemaal leeg te drinken. Maar Christus heeft het oog in oog met het lijden en met de toorn van God, gebukt onder de schuld van al de zijnen, toch mogen en willen doen. Hij heeft de lofzang volmaakt gezongen. Heb u hem al nodig gekregen? Jonge vriend, vriendin, heb je hem al nodig gekregen voor je leven? Omdat je de eer van God niet meer bedoelen kan. Omdat je de eer van God nooit meer herstellen kan. Als Paulus en Silas hier in de kerker in Filippi lofzangen mogen zingen, ja, dan moeten we goed bedenken, ze zingen het vanuit Christus, vanuit die zingende borg. Had Paulus, had Silas reden om te zingen? Ik denk het wel, gemeente. Ik zou met u nog even willen nadenken over een paar redenen waarom Paulus en Silas toch, ondanks alle omstandigheden, zangstof hadden. Maar we gaan eerst zingen, Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt. Waarom hebben Paulus en Silas in die gevangenis toch zangstof ontvangen van de Here? Ja, wel omdat de Heer het gaf. Maar hoe is dat dan gegaan en wat was het dan toch reden voor Paulus en voor Silas om Goden lofzangen te zingen? Wel, ik ga in gedachten nog even met u en met jullie terug naar wat er met Paulus was gebeurd en met Silas. Kinderen, weten jullie het nog? Die vijf dingen. Vals beschuldigd. Van hun kleren ontdaan. Gegeeseld. Gevangen. Hun voeten in het hout. Dat zijn vijf dingen die de Heer Jezus met misschien een hele kleine wijziging op het laatste punt, maar ook heeft ondergaan. Is hij niet vals beschuldigd? Is hij niet van zijn kleding ontdaan op Golgotha? Is hij niet gegeeseld door de soldaten van Pilatus? Is hij niet gevangen genomen in de hof van Gethsemane? Is hij niet erger nog dan dat zijn voeten besloten werden in het hout, genageld aan het hout des kruises? Christus is heel de weg die Paulus en Silas hier moesten gaan, al eerder gegaan. Hij is voorop gegaan. En als je daar iets van mag zien, je komt wel eens in het ziekenhuis of op een andere plaats bij mensen die het buitengewoon moeilijk hebben. Dan luister je, zo zal dat met de dienaren van het woord en met de ambtsdragers hier ook zijn, natuurlijk eerst maar eens voorzichtig en rustig naar hoe het met zo iemand is. Maar het gebeurt wel eens. En dat zal hier in Sliedrecht en Dordrecht en omstreken natuurlijk niet anders zijn. Of natuurlijk, maar het zal niet anders zijn. Het gebeurt wel eens dat dan iemand mag gaan spreken over de borg en zaligmaker. Ik denk aan een bezoek wat ik jaren geleden bracht in het ziekenhuis in Leeuwarden. Vanuit Damwoude. Ik ging naar een oude man, een man die de Heere mocht vrezen. Maar ik was zelf een klein beetje moedeloos. Het was erg druk geweest in de gemeente. Ik dacht, ik kan die man natuurlijk niet onbezocht laten, dus ik moet er wel naartoe. Maar het ging een klein beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Nou, met een gebed of de Heere dan nog maar wilde geven wat er nodig was voor het bezoek, want zelf had ik het even niet in mijn zak. En ik kwam bij dat bed en ik ging zitten. Man had het erg benauwd. Dominee, zei hij, wat moet Christus toch geleden hebben? En hij zonder zonde. En hij mocht door genade zeggen, hij in mijn plaats. Dat haalt iemand die de Heere mag kennen en vrezen onder zulke omstandigheden natuurlijk ook niet even uit zijn zak. Want je moet het maar ontzettend benauwd hebben, of je moet maar ontzettende pijn hebben, of heel erg misselijk zijn, of noemt u maar op wat er allemaal niet kan zijn. Maar wat een genade, als je je eigen weg mag zien in het licht van de weg van Christus. En wat een zegen, als je dan weten mag, hij is het niet alleen die dezezelfde dingen onderging en die daarom in alle zwakheden te hulp kan komen. Maar als je op goede grond ook weten mag, hij ging die weg voor mij, in mijn plaats. Dat is reden geweest voor Paulus en Silas om in de grootste smarten toch de lofzang te zingen. Nog een reden die ik me goed kan voorstellen dat Paulus hem overwogen heeft. Dat is wat er daar gebeurde een aantal uren geleden in Filippi. Toen daar die, hoe wordt dus ook alweer genoemd in ons teksthoofdstuk. Toen die hoofdmannen het bevel gaven om Paulus en Silas te geeselen. Toen daar die christenvervolgers, als ik het zo zeggen mag, stonden met hun roeden, met hun stokken, om het liefst de dienaren, de ambassadeurs van Christus, die Paulus en Silas waren, uit de stad weg te slaan. Toen hun hart vervuld was met haat tegen het woord, toen heeft Paulus in een spiegel gekeken. Denk even aan wat, als ik me niet vergis, nog maar kort geleden in uw midden behandeld is. Want ik begreep dat uw eigen herder en leraar de pastorale brieven behandelt. Maar 1 Timotheus 1. Paulus blikt terug op zijn eigen leven. En hoe noemt hij zich dan? Staat er zo. Ik, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Paulus heeft in de spiegel geblikt. Dat was zijn vroeger, dat was zijn eertijds. Toen is hij zelf zo'n vervolger geweest. Toen was hij erop uit om de volgelingen van Christus in de gevangenis te werpen. En het is genade en vrije genade en hartoverwinnende en inwinnende genade van Christus geweest. Dat het anders geworden is in zijn leven. Dat God in Christus hem tot bekering bracht en dat hij ervan mag getuigen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dat is een woord als dwars door hem heen gegaan. En dat ging nadien nog door hem heen. Want hij zegt erbij, van welke ik de voornaamste was. Nee, dat zegt hij niet. Van welke ik de voornaamste ben. En nu zit Paulus hier en hij moet lijden om Christus wil. De pijn gaat door zijn lichaam heen. En de moeite blijft hem niet bespaard. Maar het is een wonder voor hem, want God heeft onderscheid gemaakt waar het niet was. En God heeft hem met zijn genade opgezocht. En nu wordt hij, het is de uitdrukking van de apostel zelf, nu wordt hij waardig geacht om voor de zaak van Christus te lijden. Te middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. Dan zijn het toch verwonderde lofzangen die opgestegen zijn, Heere, dat we dit nog hebben mogen ontvangen. Ook nog iets wat Paulus schrijft in zijn brieven, dat alle dingen voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn tot de zaligheid moeten medewerken ten goede. Dat is iets, ja, iets groots, iets hoogs natuurlijk. Daar kun je niet altijd bij in de moeite. Maar wat een zegen als de Heer je er wel iets van laat zien. En als je in de gevangenis, in die moeilijke omstandigheden, met Paulus mag instemmen. Ze zongen goden lofzangen. We hebben de tekstgemeente beluisterd en ik moet me wat gaan haasten bij de afronding van de tweede gedachte. En ik zal heel kort zijn over de derde gedachte. Maar we hebben de tekst beluisterd zoals die hier staat. En dat is goed vertaald. Ze baden en ze zongen goden lofzangen. Zo mag dat vanuit de grondtekst zeker. Maar als je het heel letterlijk zou vertalen vanuit de grondtaal, dan mag je het ook zo lezen. Dan staat er, en omtrent de middernacht zongen Paulus en Silas biddend goden lofzangen. Dus dat kan natuurlijk ook nog. Dat Paulus en Silas helemaal niet konden zingen. En dat ze toch zijn gaan zingen, misschien wel met een bevende stem. Weinig kracht meer door alle pijn. Maar dat ze toch zijn gaan zingen, dwars tegen alle omstandigheden in. En dat de Heere die psalmen heeft willen gebruiken, terwijl ze biddend zongen en het vroegen. Heere, maak u het waar, dat de Heere het gebruikte om ze boven hun omstandigheden uit te tillen. Dat kan ook nog wel eens. Dat het zo moeilijk is. Dat je het helemaal niet meer bekijken kan. Maar om dan biddend te gaan zingen, dat staat er dan wel bij. Biddend zingen. Wij kunnen, gemeente met ons arglistig hart, misschien ook nog wel zomaar dwars over allerlei ontdekkende vragen en over allerlei andere roepstemmen van de Heere heen gaan zingen om het maar van ons af te houden. Zo arglistig is ons hart ook wel, dus we moeten ons hart wel onderzoeken. Maar biddend zingen, ja, dat kan, als ik het zo zeggen mag, nu geen kwaad. Paulus en Silas die zongen biddend Gode lofzangen. Daar ligt ook een boodschap in voor mensen die maar niet op de hoogte van die lofzang kunnen komen. Die misschien wel psalmen op de lippen nemen, maar die het zeggen, eigenlijk kan ik het helemaal niet meezingen. En je zegt het niet met een koud onbewogen hart, maar je hart krimpt misschien wel eens in één, omdat je het mist. Biddend zingen, Heere, wil u geven wat ik zing. Wil u het geven ook in mijn hart. Paulus en Silas zongen Gode lofzangen. En dan onze derde en laatste gedachte, kort daarover, de hoorders. Wie zijn dat geweest? Ja, ze zongen allereerst Gode, staat er, voor God. De Heere heeft het gehoord. De Heere heeft gebed gehoord. De Heere heeft de lofzang gehoord. En de Heere zal, dat hopen we vanmiddag te overdenken met elkaar, de Heere zal er ook op gaan antwoorden. Maar er staat ook nog aan het slot van de tekst, en de gevangenen hoorden naar hen. Daar zaten ze, ook mensen in het donker. Mensen die waarschijnlijk verzonken lagen in de duisternis van het heidendom. Mensen die God niet kenden. Mensen die niet wisten dat ze onderweg waren naar de eeuwigheid. Mensen die de afgoden dienden. Mensen die misschien wel een leven achter de rug hadden waarin ze zoveel misdaden hadden gepleegd. Zo'n grote schuld bij de mensen en ook een schuld zoals we die alle vanuit onszelf hebben bij God. Daar zaten ze, de gevangenen. En nu heeft God, gemeente, daar moeten we nog even op letten aan het einde van de preek. Nu heeft God twee van zijn dienaren gebracht in de gevangenis van Filippi. Opdat gevangenen, opdat doorbrengers en misdadigers en weglopers, criminelen, opdat zulke mensen nog zouden horen de lofzangen van Paulus en Silas. God klopt nog op hun hart. En het staat er zo opmerkelijk, de gevangenen hoorden naar hen. Normaal zal er soms gevloek en getier en schelden te horen zijn geweest in die gevangenis. Of het schreeuwen van iemand die de controle over de omstandigheden helemaal kwijtraakte. Maar hier, hemels gezang. En de gevangenen hoorden naar hen. Wat hebben ze gehoord? Wat heeft de Heere onder hun aandacht willen brengen? Dat er een God is die leeft. Want Paulus en Silas zongen Gode lofzangen. Wat heeft de Heere nog meer onder hun aandacht willen brengen? Dat er een God is die de eer waard is. Want Paulus en Silas zongen lofzangen voor hem. Wat heeft de Heer nog meer onder de aandacht van die gevangenen willen brengen en op hun hart willen leggen? Dat er een God is die hoort, want straks zal de Heer door een aardbeving en door alles wat er nog volgt duidelijk maken dat Hij aan zijn gevangenen heeft gedacht en dat Hij een horend, een verhorend God is. Gods opzoekende liefde blijkt hierin dat hij gaf dat er in de gevangenis lofzangen te horen waren die getuigden van die ene ware God. Eén man is er geweest, die heeft die lofzangen niet gehoord. Dat is de stokbewaarder. Die is, nadat hij Paulus en Silas zijn voeten in de stok besloten heeft, gaan slapen. Waar, jongens? Is een bed ver in natuurlijk. Waar sliep de stokbewaarder? Op de rand van de hel. Op punt om erin te vallen. Onverzoend. Onbekeerd. En de dood kwam zo dichtbij. De aarde gaat straks beven. Muren storten in. Gebouwen vallen in elkaar. Deze stokbewaarder ligt te slapen op de rand van de eeuwige verlorenheid. Lig jij daar nog? Lig jij daar nog? Ligt u daar nog? En nu het wonder. God gaat die stokbewaarder wakker maken, want hij moet komen tot bekering en tot geloof. Maar dat hopen we, als de Heer het geeft, vanavond te overdenken. Amen.